In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 39, de versen 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. 39, 3 en 5. Schriftlezing gemeentes vanavond uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, de versen 1 tot 9, en vervolgens uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 6 tot 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in antwoord erop zingen we uit de avond, zang het eerste vers, O grote Christus, eeuwig licht. We lezen dus Johannes 8, vers 1 tot 9. Wij belijden ons geloof. En Johannes 8, vers 1 tot 9. Hebreeën 9, vers 6 tot 14. Daarna belijden we ons geloof. En dan zingen we het eerste vers van de avondzang. Allereerst dus Johannes 8. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met zijn vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En dan lezen we verder in Hebreeën 9 vanaf vers 6. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel ten allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degenen die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf gode, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs waarmee we vanavond eindelijk weer eens verder mogen gaan. En dat u voor vanavond vindt in zondag 23 van onze Heidelberger Catechismus. Ik bedien u vanavond Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden, in zondag 23. We zijn toegekomen aan vraag en antwoord 60. De centrale vraag van de reformatie: hoe krijg ik een genade God? Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Het is de bedoeling dat de kern van dit antwoord over 14 dagen, als we vlak voor de hervormingsdag zijn, zo de Heere wil, aan de orde zal komen. Vanavond zou ik met u willen nadenken over een heel klein stukje van dat onderwijs. U vindt dat in antwoord 60, waar gesproken wordt over het geweten of over de consciëntie. Als u geluisterd hebt en u wist een klein beetje in welke richting het ging, dan heb u wel gemerkt dat in die twee schriftlezingen tot drie keer toe over het geweten gesproken werd. En tegelijkertijd is dat een onderdeel dat in de prediking niet zo vaak aan de orde komt. Daarom is het alleen al goed dat we dat leeronderwijs van de kerk hebben. En vanavond willen we dan luisteren naar wat Gods woord zegt. En de kerken van de reformatie hebben beleden in zondag 23, antwoord 60, deze woorden: al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we allereerst aan de rouwdragende familie Hoeve. Vanmorgen is u al mededeling gedaan van het zo onverwachte overlijden van onze broeder Jan Hoeve, nog maar 62 jaar oud. We willen vanavond ook denken aan de zieken. Broeder Bruinekool wordt nog steeds in het Elisabeth ziekenhuis verpleegd. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen en inrichtingen. En samen mogen we danken voor de geboorte van een dochter in het gezin van Peter en Jantina, hartog van de groep van de Schubertstraat 22. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Majesteitelijk en nederbuigend goede God in de hemel, wanneer we op de avond van deze zondag voor uw aangezicht komen, dan realiseren we ons dat maar niet alleen de avond van de zondag alweer zo heel vroeg valt, maar dat ook de nacht van het leven zo spoedig kan intreden. Dat we zo spoedig aan het einde van ons leven kunnen komen te staan. Het is nog maar een week geleden dat onze broeder Jan Hoeve met de gemeente meeging naar uw huis. Niets vermoedend. En dat hij zijn plaats innam waar hij altijd zat. En dat hij meezong van uw vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid heeft en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En nog geen 24 uur later was er die diepe smart voor zijn gezin, voor zijn vrouw en voor de kinderen, en voor de familie, voor zijn oude moeder. Omdat hij zo ineens uit dit leven werd weggerukt. Heere, wat worden wij mensen dan stilgezet? En samen willen we ook op deze avond u bidden voor onze zuster die zo op haar man aangewezen was en die in hem zoveel verliest. En voor de kinderen, de kleinkinderen, en voor onze oude zuster Koelewijn. En we willen u vragen, Heere, om de vertroosting van het evangelie. Nu na de vorige week, die zo vol is van verslagenheid en zo vol was van droefheid en verbijstering. En nadat ze gisteren aan het graf stonden, alles nog moeten verwerken als het ware. Als in de komende week de lege plaats ervaren zal worden en in de komende tijd. En als dat steeds sterker zal worden, en het heimwee en het verdriet. Heere, dan vragen we van u of u naar hen wilt omzien. U die vertroostingen kunt bieden, waar wij mensen dat niet kunnen. U die kunt troosten omdat u er zelf wat tegenover kunt stellen. Mensen kunnen woorden spreken en ze gaan weer weg. Maar u kunt komen en blijven. U kunt uw vleugelen over hen uitbreiden. En vertroostend zeggen, ik ben uw heil alleen. En dat willen we samen heel ootmoedig en heel hartelijk en heel dringend u vragen, nu we als gemeente om dit gezin heen staan. Maar tegelijkertijd, Heere, wat spreekt u in ieder van ons aan? En wat zijn we er opnieuw bij bepaald, wat we zo vaak tegen elkaar zeggen? Het kan. De ene zondag in de kerk, de volgende zondag in het graf. Het kan. De ene zondag nog met de gemeente onder het woord. En wat een zegen als we dan op onze plaats waren. De andere zondag. Eeuwigheid. Heere, wat geeft dat een verantwoordelijkheid aan uw knechten? Omdat ze er immers opnieuw bij bepaald worden wanneer ze deze dingen meemaken. Dat u het gezegd hebt wanneer de bazuin een onzuiver geluid zal doen horen, dan zal het bloed van de hoorders van hun hand worden geëist. Maar wat geeft dat ook een verantwoordelijkheid aan hen die het horen? Opdat we de genade tijd mogen uitkopen. En opdat we u zullen zoeken. En het van u zullen verwachten. En het leven zullen vinden om het niet eens te horen. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. We vragen van u, Heere. Wilt u daarom ook vanavond tot ons spreken? En wilt u uw woord kracht geven door het werk van uw Heilige Geest? Opdat niet alleen niemand van ons ongewaarschuwd de kerk uitgaat. Maar opdat het kon het zijn ook zo mag zijn dat niemand van ons onbekeerd de kerk uitgaat. Dat uw volk en kinderen verder bekeerd worden. En dat zij die u nog niet kennen tot u worden bekeerd krachtig. Door het levendmakende en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Geef dat jonge mensen die denken, ik heb de tijd nog wel. Want om ons heen zien we, dat al is 62 jaar nog niet oud, er nog zoveel jongeren heen gaan. En geef dat anderen die denken, nou ja, maar als je toch altijd in de kerk hebt gezeten, dan zal het wel meevallen. Omdat u zegt, dat het nodig is dat we tot u bekeerd worden. En dat ons geweten gereinigd wordt van de dode werken. Door het verzoenende en vernieuwende werk van de Heere Jezus Christus. Opdat ons leven erop gericht zal zijn om de levende God te dienen. Spreek ons maar aan, Heere. En geef dat gewetens wakker gemaakt mogen worden. En waar dat nodig is, ongerust gemaakt worden. Opdat we naar u gaan vragen. Geef daartoe alles wat nodig is aan uw knecht. Stem om te spreken, de leiding van de Heilige Geest, opdat hij vanuit de schriften leiding mag geven. Ook in het onderwijs dat in deze leerdienst mag worden gegeven. En geef uw zegen in het luisteren. Hier in de kerk. En geeft u zegen aan het andere deel van de gemeente. En aan hen die daar mee luisteren via de kerktelefoon. Of die later zo'n dienst als deze meebeleven. Geef uw zegen, Heere, nadat u weet dat we dat nodig hebben. Wij bidden u voor heel de gemeente. We leggen aan u voor de zorgen die we hebben als geheel. Ook in verband met het beroepingswerk, als we u vragen, Heere, wilt u zelf een weg wijzen? De weg die u wilt dat we gaan zullen. Naar de man van uw raad, die we zo dringend nodig hebben. En wilt u de harten van de gemeente ook daarin richten. En de gebeden van de gemeente vermenigvuldigen. Opdat we verblijd worden doordat u zich ontfermt. En op ons noodgeschrei grote wonderen doet. We bidden u, Heere, zegen hen die dat bijzonder nodig hebben, allen die rouw dragen, allen die een stil verdriet in hun hart meedragen en grote zorgen meetorsen in het leven. We bidden u, Heere, denk aan hen die in de verpleeghuizen worden verzorgd, in Zilverschool, in Emeroord, in Zon en Schild. U weet ook wat daar nodig is. We bidden om de verbreking van de machten van de duisternis. En om de komst van uw koninkrijk en de vertroostingen van u, die niet te gering zijn, zelfs niet als de levensweg moeilijk is. We dragen broeder Bruinekool aan u op. En we vragen van u, Heere, geef hem ook de verdere rust die hij behoeft. Nieuwe krachten om zijn plaats thuis weer te kunnen innemen. En we danken er u voor dat u het toch naar omstandigheden goed met hem maakt en ook uw vertroostingen doet ervaren. We bidden u, laat uw koninkrijk mogen komen in het kerkelijke leven, in ons dorp, waar de aanvallen van de wereld en de geest van de secularisatie steeds verder oprukt. We bidden u, laat alle werk in uw koninkrijk gezegend worden. Laat uw naam verheerlijkt worden over de ganse aarde. En als wij vandaag onze gaven en giften mogen geven voor broeders en zusters in Zuid-Soedan, mensen in een wereld die ons vreemd is, onder omstandigheden die wij ons niet kunnen indenken, die vervolgd en verdrukt worden om uw naams wil, gemarteld en gedood, dan vragen we u, Heere, laat ook daar uw koninkrijk mogen komen. En over heel deze aarde. Samen mogen we ook danken. U nam niet alleen leven in het midden van de gemeente, u gaf het ook. Peter en Jantina mochten voor het eerst vader en moeder worden. En met hen zijn we u dankbaar voor dat geschenk. En voor hen willen we u bidden of u ze de genade wilt geven om in hun opvoeding hun kind heen te leiden naar u en naar de grote Heere Jezus, de enige waar ze veilig zijn in een bange wereld, in een donkere tijd. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden die we ootmoedig voor u beleiden uit genade om Christus wil. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor christenen en kerken in Zuid-Soedan. Die willen we graag heel hartelijk bij u aanbevelen. Wij mogen van onze overvloed wat bijdragen in de leniging van de nood. We zingen dan psalm 139. Je zou kunnen zeggen de psalm van het geweten. De versen 1, 2 en 4, 139, 1, 2 en 4. aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van deze psalm, 139, vers 14, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, als ik vanavond mag beginnen met onze jongens en meisjes. Ik ben altijd erg blij dat ik in de dienst van 7 uur toch nog een aantal kinderen zie zitten. Dan zeg ik tegen die jongens en meisjes, mag ik jullie eerst eens proberen te vertellen waar het vanavond over gaat. Dan moeten jullie met mij eens denken aan een moment toen het allemaal niet zo fijn was. Jij had iets gedaan wat niet mocht. En je wist heel goed dat mama had gezegd, denk erom, dat mag niet. Of je had iets gepakt waar je niet aan mocht komen. Een rolletje uit de snoeptrommel of een gulden uit de portemonnee. En je wist best, nou ben ik eigenlijk aan het stelen. En je deed het toch en daarna dacht je. En er was een stemmetje bij je van binnen dat zei, en als mama het nou eens merkt. En als papa het nou eens hoort. En misschien ook wel, wat zou de Heere ervan vinden? En toen je zo aan het denken was, toen werd je hoe langer hoe onrustiger en je werd hoe langer hoe banger. En mama die merkte het wel, want moeders hebben wat dat betreft van die scherpe ogen, dat weet je best. En daarom ontloop je ze ook graag een beetje als er zoiets is. En mama zei, wat is er toch? Niks hoor. En zo ging je 's avonds naar bed. Maar je kon niet slapen en je lag met een paar wijd open ogen in het donker te kijken. En je dacht, hoor ik wat? En je dacht, zie ik wat? En je werd hoe langer hoe banger en tenslotte ging je huilen. En toen kwam mama. En toen vertelde je. En mama luisterde. En mama keek heel verdrietig. En mama heeft haar hoofd geschud. En heeft gezegd, je wist wel hè, dat dat niet goed was. En tenslotte heeft ze samen met jou gebeden. Het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Dat stemmetje van binnen. Waardoor jij zo onrustig werd en zo bang. Dat is jouw geweten waar het vanavond over gaat. Maar ik prik vanavond niet alleen voor de kinderen. Ik prik vanavond natuurlijk voor ons allemaal, mezelf inbegrepen. En dan kijk ik ook even naar de ouderen. En voor hen heb ik een ander voorbeeld vanuit de Bijbel. We lezen in 2 Samuel 24 van David. Dat hij het volk liet tellen vanuit de gedachte. Wat ben ik toch een machtige koning. Dus vanuit de geest van de hoogmoed. En dan staat er in 2 Samuel 24. En Davids hart sloeg hem. Toen hij het volk geteld had. Al voordat de profeet kwam. Al voordat de Heere tot hem kwam. Met die straffende boodschap van een van zijn knechten. Zij zijn hart van binnen al. Het was niet goed. En dan kijk ik maar vanavond naar de ouderen, naar jonge mensen, naar oude mensen. En ik vraag u, weet u daar ook van? Van dat bonzen van je hart. Heel concreet gemaakt. Toen u in de afgelopen week hoorde van het zo plotselinge overlijden van onze broeder Jan Hoeven. Dat u toen op dat ogenblik misschien ook dacht, als ik het nou eens geweest was. En u zag uzelf, zondagavond op uw plaats. En u zag uw leven. En u dacht, stel je nou eens voor. dat ik zo voor God had moeten verschijnen en je hart bonste. Dat bonzen van je hart, mijn broeder en zuster, dat is je geweten. En het is goed dat u het hebt en het is goed dat u het voelt. Het is in elk geval een teken dat u nog geen gewetenloos mens bent en dat de dingen nog niet zo allemaal aan u voorbij gaan. Maar het is niet genoeg, hoor. En als u uzelf een beetje gerustgesteld hebt in de afgelopen week van ik ben toch nog geen onverschillige en ik kom toch nog wel onder de indruk van de dingen die er gebeuren, dan moet ik tegen u zeggen dat is niet genoeg. Niet een geweten dat gevoelig wordt geraakt. Maar een geweten dat je aanklaagt voor God. Dat is het dat we nodig hebben. Daar worden wij vanavond bij bepaald, gemeente, wanneer we in deze leerdienst samen willen nadenken over de functie van het geweten. Of zoals de catechismus dat met een deftig woord noemt. Onze consciëntie, letterlijk betekent dat er in je iets is dat mede weet van de dingen die zich in je hart en in je leven afspelen. We gaan dan nadenken over ons geweten als een middel in Gods hand. We letten ten eerste op de vorming van dat geweten, ten tweede op de opening van dat geweten en ten derde op de heiliging van dat geweten. Ons geweten als een middel in Gods hand. Vorming, opening en heiliging van het geweten. Het geweten van een mens, gemeente, daar zult u het misschien wel met me eens zijn, zeker als u er nog wel eens een keer last van hebt, dat is een heel wonderlijk ding. Het is niet iets dat typisch eigen is aan een christen. In feite mag je zeggen dat ieder mens over een geweten beschikt. De Heere die bij zijn schepping aan de dieren een instinct heeft gegeven, waardoor ze instinctmatig dingen doen en dingen laten en in bepaalde tijden van het jaar soms dingen doen, zoals een trekvogel die voor de winter uit gaat trekken, al heeft hij nooit geleerd om op de kalender te kijken. Die God heeft aan ons mensen gegeven het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. En zoals alle dingen van ons leven, gemeente, is ook dat geweten aangetast door de zonde. En daarom moet u nooit op uw geweten blind varen. Die mensen die kom je tegen, die zeggen, kijk eens, als mijn geweten zegt dat het goed is, dan ben ik ervan overtuigd dat het goed is. Maar uw geweten is net zo bedorven door de zonde, gemeente, als dat uw wil bedorven is door de zonde. En uw hart bedorven is door de zonde. En uw gevoel bedorven is door de zonde. Maar we hebben het wel. En ook de heidenen hebben een geweten. Paulus die spreekt daarover in Romeinen 2, dat ze in hun geweten overtuigd zijn van bepaalde geboden van de Heere, al hebben ze van de wet van de God van hemel en aarde nog nooit gehoord. Je zou kunnen zeggen, de Heere heeft wat dat betreft iets ingebouwd in het leven van de mensen, waardoor het leven van de mensen ook na de zondeval nog niet zonder meer een hel wordt, onleefbaar. Het geweten van een heiden, dat getuigt ook. Als het gaat over het leven van een ander en als het gaat over het bezit van een ander en als het gaat over het lichaam van een ander, dan heeft ook een heiden bepaalde normen en bepaalde tradities. En soms kom je mensen tegen buiten de kerk, van wie wij dan wel eens zeggen, daar kan een kerkmens nog een voorbeeld aan nemen. Hoogstaande mensen, fatsoenlijke mensen, mensen die, al geloven ze niet in de God van hemel en aarde, nooit een onvertogen woord zullen spreken, die nooit zullen vloeken en die nooit de naam van de Heere zullen misbruiken. Eenvoudig omdat ze zeggen, zoiets doet een fatsoenlijk mens toch niet. We zijn dat niet gewoon. En dat alles, gemeente, dat heeft nou inderdaad te maken met dat geweten,
met dat iets in ons, noem dat dan maar zoals de kinderen dat noemen, dat stemmetje daar van binnen, dat mee weet van de daden die we doen en van de motieven die daarachter zitten. En dat ons stimuleert tot het ene en dat tegelijkertijd het andere ons afraadt. Ons geweten. Ik zeg het nog maar een keer, die stem in ons binnenste. En u weet wel, want ik denk gemeente dat ik vanavond over dingen preek die ons over het algemeen niet vreemd zullen zijn en dat er heel wat bij is dat we ook uit ons eigen leven zullen herkennen en dat hoop ik dan ook maar. Ons geweten dat kan al gaan spreken voordat we een bepaalde daad gaan doen. En dan zijn we onderweg naar het een of naar het ander. En dan zegt dat geweten, jij hoort daar niet. En dan zegt dat geweten, je weet best dat dat niet mag. En soms kan het geweten heel heftig spreken. En soms kan het heel dringend op ons inpraten. En dat ga je het beste merken op dat moment dat je gaat luisteren naar de stem van je geweten. En als je terugkeert met de gedachte beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want dan komt je geweten tot rust. En er is een Duits spreekwoord dat zegt, er is geen fijner kussen om op te slapen dan op een goed geweten. U weet dat misschien ook wel. Wat kon je die avond toen je die beslissing nam, rustig gaan slapen. Maar het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook en dan krijgen we, zoals we die termen dan wel gebruiken, dan krijgen we een slecht geweten en dan krijgen we een kwaad geweten. En dan weet u, dat is ook maar zo niet tot rust gekomen, maar dat achtervolgt ons als een schaduw. En het gevolg is dat mensen schichtig worden en dat mensen bang worden en dat mensen onrustig worden. En alweer zeg ik, dat kent u. Want dan spreek je iemand aan en, oh ja, ja, wat is er? Dan zijn we, je hoeft toch niet zo te schrikken? Of heb je soms een kwaad geweten? Nee hoor, zeggen we dan, nee hoor. En dan krijg je mensen die 's nachts niet meer rustig kunnen slapen, omdat ze in hun dromen door hun geweten worden achtervolgd. En ze liggen te woelen in bed en als ze gaan dromen, dan dromen ze alles aan elkaar en 's morgens dan ligt het hele bed aan alle kanten door de war. En ons geweten, gemeente, dat kan ook gaan spreken nadat we een bepaalde daad hebben verricht in ons leven. En dan wordt het een soort innerlijke rechter die ons laat zien waar we schuldig aan staan. Die ons laat zien wat we gedaan hebben. Zoals David, die best wist wat hij deed toen hij dat volk ging tellen. Maar toen hij het één keer gedaan had, toen sloeg hem zijn hart. Wat heb ik nou gedaan? En ik kijk maar weer even naar de kinderen in de kerk, want ik wil graag dat ze vanavond ook wat van begrijpen. Als er hier kinderen in de kerk zitten bij wie ze thuis het Reformatorisch Dagblad lezen. En als die kinderen het stripverhaal lezen over het teken van de vis, de christenvervolgingen in Rome. Dan moet je nog maar eens nalezen wat er in deze dagen in dat verhaal wordt verteld over Ulfert. Die man die, om er zelf beter van te worden, heel wat christenen heeft verraden en overgeleverd in de handen van de soldaten van Nero. En die op een gegeven ogenblik werd stilgezet door het zingen van de christenen. En door de overgave van die christenen. En dat wonderlijke dat ze voor het sterven niet bang waren. En wiens geweten is gaan spreken. Waardoor hij zichzelf is gaan afvragen. Wat heb ik gedaan? En we zien hem in de laatste dagen door soms langs de oever van de Tiber, met de gedachte zal ik er maar inspringen om mezelf te verdrinken, en dan weer ergens anders naartoe in radeloosheid. Wat heb ik gedaan, onschuldige mensen, overgeleverd in de handen van moordenaars? Dat is het geweten, gemeente. Alleen dat doet dat wonderlijke feit zich voor dat het geweten van de een heel anders reageert dan bij de ander. En als ik ook daar weer een paar voorbeelden bij mag noemen, dan denk ik eraan dat een kind uit een gezin van de gemeente 's middags met de buren mee mag op zondagmiddag. Ze gaan een eindje rijden met de fiets of weet ik wat. En die buren, nou ja, die gaan zondagsmorgens ook wel naar de kerk, maar verder dan hebben ze ook wel eens wat andere normen. En al fietsende met het mooie weer komen ze ergens langs een ijskoventer. En er wordt een ijsje gekocht. En dan het merkwaardige, dan kan het ene kind thuiskomen en dat kan vertellen, we hebben een leuke middag gehad en ik heb ook nog een ijsje gehad. Lekker joh. En dan komt het andere kind thuis. En dat vertelt, en ze hebben ook een ijsje gekocht, maar ik hoefde niet. Hoefde jij niet, zegt moeder, en je lust het zo graag. Ja, maar het is toch zondag. En om een ander voorbeeld te doen. Stel, jongens heeft afgesproken dat ze samen zullen gaan stappen en ze hebben allemaal een gedoopt voorhoofd. En die ene jongen is zaterdagavond al lang voor 11 uur weer thuis en zijn moeder zegt, wat is er aan de hand dat je zo vroeg thuis bent? En die jongen zegt, ja, ze gingen daar en daar naartoe en ik kon dat toch niet over mijn geweten verkrijgen om mee te gaan. Zijn geweten ging spreken. Van die ene wel en bij die andere niet. Of zoals ik een tijdje geleden eens een keer hoorde van een groepje meisjes. Allemaal behorend tot dezelfde gemeente. Ze hadden afgesproken naar de bioscoop te gaan waar een bepaalde film draaide waarvan ze best wisten, daar hoor je met een gedoopt voorhoofd niet. En toen het donker werd in de bioscoop, toen was er dat ene meisje dat het zo Spaans benauwd kreeg. Dat ze tegen de andere zei, ik moet eruit hoor, ik moet eruit. Want ze hoorde die stem van moeder. Kind, zij erom denken dat waar je bent, dat je daar de Heere kan ontmoeten. Wil u nog meer voorbeelden? Je hebt twee broeders in de gemeente die door hun werk te maken hebben met zwart geld. En de een die zegt, nou hoe meer hoe liever. En de ander die komt op een punt dat hij zegt, ik kan het niet meer voor God verantwoorden. Ik moet ermee breken. Er zijn twee zusters in de gemeente, ze wonen in dezelfde straat. En de een zegt, ik wil geen televisie in huis. Want ik kan het voor God niet verantwoorden dat dat ellendige ding mijn kinderen beïnvloedt. En een paar huizen verder woont er een zuster die in dezelfde kerk zit en misschien wel aan dezelfde avondmaalstafel. En die kijkt naar alles wat los en vast zit. Hoe komt dat nou, gemeente? Hoe komt het nou dat de een zegt, ik zie er geen kwaad in, terwijl de ander zegt, ik voel dat het verkeerd is. En dan kunt u dat heel concreet invullen, zoals ik geprobeerd heb om het concreet in te vullen. En je zou er een hele massa voorbeelden aan kunnen toevoegen. En misschien zou u en jij vanuit je eigen leven er wat over kunnen vertellen. En ik vind dat het kan. En die zegt dat het niet kan. En ik meen dat het niet mag. En die zegt, waarom zou het niet? Weet u hoe dat komt, gemeente? Ons geweten wordt gevormd. En dat gebeurt in de eerste plaats door de opvoeding thuis. En dat gebeurt door de man en de vrouw voor de klas op school. En dat gebeurt door de prediking en door de catechese. En dat gebeurt ook door de omgeving waarin je woont en waarin je leeft. Ons geweten wordt gevormd. Ook in die zin, dat het heel verschillend is Wie door een kind wordt beschouwd als een identificatiemodel. Misschien heb u daar wel eens van gehoord dat dat voor kinderen zo belangrijk is. Dat ze iemand in hun omgeving hebben waar ze zich aan kunnen optrekken. Waarvan ze kunnen zeggen, zo wil ik nou ook. En u voelt wel aan, gemeente, dat het dan een heel verschil maakt. Of je dan een godvrezende grootmoeder hebt. Van wie je zegt, ze is misschien wel een beetje eenvoudig, maar... Om nou zo de Heere te vrezen en lief te hebben. Dat zou ik nou ook graag willen. Of dat je zegt zoals die sportster elke week in de krant. En zoals die ster uit de amusementswereld. Door zoveel mensen aangebeden. Zo wil ik nou ook zijn. En u voelt wel aan, gemeente, dat dat heel belangrijk is als het gaat om de vorming van ons geweten, dat dat gebeurt naar de normen van Gods woord en die normen die moeten inderdaad geleerd worden. Om daar nou ook maar een enkel ding van te noemen in deze preek die naar mijn bedoeling en ik meen naar de bedoeling van de Heilige Geest door en door praktisch moet zijn. Wat is er belangrijk als een kind thuis eerbied meekrijgt voor de Heer en voor zijn dienst? Wat een verschil. Hoe er thuis uit de Bijbel wordt gelezen. En hoe het gezin daaromheen zit. En hoe er samen wordt gebeden. In welke houding. Met welke woorden. In welk besef. Wat een verschil, gemeente, hoe ik van huis uit meekrijg wat de dag van de Heere betekent. Of mijn vader inderdaad met zijn hele leven laat zien dat hij een diepe eerbied voor de Heere heeft. En met schroom daarover spreekt en tot hem spreekt. Of dat ik een vader heb die wanneer hij eens een beetje boos wordt ook nog wel eens een keer een vloek door de kamer heen en door de keuken laat knallen. Wat is het belangrijk? Dat onze kinderen van huis uit leren wat de dag des Heren betekent. Een dag afgezonderd tot zijn dienst. Kijk, dat ene kind dat geen ijsje lustte. Dat lustte dat ijsje wel. Maar mama had gezegd, de zondag is de dag van de Heer en dan kopen we niks. Kijk, en dat leer je thuis niet als vader en moeder wel eens een keer zeggen op zondagavond, nou gaan we in plaats van naar de kerk maar naar de Chinees, zoals dat onder ons helaas gebeurt. En dat leert een kind niet wanneer het op de vakantie ontdekt, vader en moeder nemen nou ineens ook vakantie van de kerk en van de dienst des Heren. En de zondag op de vakantie is net als alle andere dagen van de week. Wat is het belangrijk dat het geweten van een kind gevormd wordt. Als het leert wat het zeggen wil, we gaan naar Gods huis. En daarbij past een houding van eerbied. En daarbij past een kleding die daarmee in overeenstemming is. En daarmee past een gedrag dat daarmee in overeenstemming is. En zo kunt u een heleboel voorbeelden noemen, gemeente, dat je respect hebt voor de schepping die de Heere immers heeft gemaakt. Dat je gehoorzaamheid leert voor de geboden van de Heere. En dat je van huis uit leert wat is het eerst en wat zal het leven beheersen. Al die dingen moeten we leren, gemeente. Ons geweten wordt gevormd. Maar het omgekeerde, dat gebeurt ook. U kent ook wel de uitdrukking van een afgestompt geweten. Dat betekent dat iemand tegen zijn geweten in op een zondige weg voortgaat. En de eerste weg, dan doe je dat niet zo gemakkelijk. En misschien zit er hier wel een jongere in de kerk die zegt, dominee, dat is waar ook. Nou, een tijd geleden, maar toen ik voor het eerst mee zou gaan naar de disco. Toen bonsde mijn hart. Omdat mijn moeder altijd had gezegd, mijn jongen, daar hoor je niet. En omdat mijn vader me had geleerd, mijn jongen, je moet er God kunnen ontmoeten en daar is God niet. Maar ik ging toch mee, want ik wilde mijn vrienden niet afvallen en ik wilde niet buiten de boot vallen. En ik zat er die eerste keer niet zo rustig, maar de tweede keer ging het weer en de derde keer ging het alweer wat gemakkelijker. En nou zit ik er en er is geen geweten meer dat bonst. Nee, want het is afgestompt, gemeente. Je kan aan de zonde ook wennen. Zoals iemand kan wennen aan diefstal. Als je de eerste keer eens een paar visjes of een paar broodjes weghaalt. En het gaat goed. En de tweede keer nog weer eens wat meer. En zo langzamerhand dan wordt het een hele berg. Van het ene naar het andere. En ons geweten, gemeente, dat kan afstompen door het handelen van onze ouders. Als vader en moeder met de zondag een loopje nemen. Ik hoorde vanmorgen nog, moeder is ziek, nou dan gaat vader ook niet, dus de kinderen ook niet. Denkt u dan dat je de kinderen ooit nog kunt vertellen dat het een gebod van de Heere is, waarin de Heere wil dat we hem zullen gehoorzamen? Als ouders niet vragen wat wil de Heere, maar hoe zie ik het en wat doen ze nou eigenlijk allemaal als ze mee willen doen? Afstompen. Doordat een moeder het wel gemakkelijk vindt dat haar kind gerust wordt gehouden. Met alle mogelijke en onmogelijke soapseries op de televisie. Zonder er zich om te bekommeren dat dat kind alle mogelijke zonden voorgeschoteld krijgt. Alsof het een spelletje is. En daarbij ben ik bij de media. Wat kan je geweten afgestompt worden, gemeente. Door de bladen die in onze bus glijden. En dan denk ik eraan dat ook in onze gemeente er zijn die op het blad van Veronica zijn geabonneerd. De meest vuilspuitende omroep die er in Omroep Nederland is. Dacht u nou werkelijk dat onze kinderen nog eerbied hadden? Voor wat de Heere gegeven heeft in het onderscheid van man en vrouw en de wondere gaven van de seksualiteit. Als u zich ook maar op enige manier verbonden weet met een omroep die september heeft gebombardeerd tot sekstember. Op een zodanige manier dat dominee van der Veer, onze eigen christelijke gereformeerde voorzitter van de EO, heeft gezegd, ik kan het begrijpen. Als ouders zeggen, ik wil dat ellendige ding niet meer in huis hebben. Wat worden onze gewetens afgestompt, gemeente. Door alles wat we in huis krijgen en door alles wat we in huis horen en in huis kunnen zien. Waardoor de zonde gewoon gaat worden en waardoor die stem van binnen gaat zwijgen. En wat kan het geweten afgestompt worden, gemeente, door de ontwikkeling in de samenleving die heel sluipend maar stapje voor stapje verder gaat in het loslaten van Gods geboden. Dan is het toch niet zo vreemd meer als je gaat scheiden, als het nou niet meer lijkt te gaan. Dan is het toch niet zo vreemd meer als je ongehuwd gaat samenwonen, want ze doen het toch allemaal. Dan is het niet zo vreemd meer als je overgaat tot abortus als ook een middel tot geboortebeperking. En als je gaat denken over euthanasie van die zieke oude grootmoeder die toch niet meer weet dat ze leeft. Gods woord, gemeente, zegt ons dat we ons geweten kunnen verruimen en je komt ze inderdaad tegen. Mensen die een geweten hebben als elastiek, je kunt eraan trekken en je kunt het steeds verder uit elkaar halen en nog steeds zit er rek in. Je komt mensen tegen van wie Paulus zegt dat ze hun geweten bevlekt hebben. En dan denk ik aan iemand bij wie de dokter vlekken op de long heeft geconstateerd. En die het merkt omdat hij niet meer gewoon kan ademen. Dan functioneert dat geweten niet meer. Ja, Paulus die zegt zelfs tegen Timotheus. Daar zijn mensen die hun geweten met een brandijzer toeschroeien. En tot zover, gemeente, is het eigenlijk allemaal heel menselijk. Al heb ik geprobeerd het toch tegen de achtergrond te zetten van de geboden en de normen die de Heere in zijn woord ons voorhoudt. Maar nou ontdekken we in zondag 23 van onze Heidelberger Catechismus dat de Heere dat geweten dat hij ons gegeven heeft bij onze schepping ook gebruiken wil. We hebben dat immers gelezen, dat dat geweten mij aanklaagt. Kijk, en terwijl van al die andere dingen, gemeenten die ik u vertelde, je kunt zeggen dat natuurlijke dingen zijn. Daar hoef je niet per se voor in de kerk te zitten. Dat kan ook gebeuren dat mensen die zeggen, wij willen toch dat onze kinderen netjes opgroeien, dat ze bezig zijn op hun manier een geweten te vormen. En dat anderen worden afgestompt zonder dat dat met de kerk en met de godsdienst te maken heeft. Maar als het gaat om dat aanklagende geweten, gemeente, dat is geen natuurlijke zaak. Dat is het werk van de Heere Jezus Christus, die door zijn Heilige Geest ons van zonde overtuigt. En wat zien we dat nou prachtig in die geschiedenis van de overspelige vrouw die we samen hebben gelezen. U kent dat verhaal, die Joden die proberen de Heere Jezus te vangen. En die ergens een vrouw op heterdaad hebben betrapt terwijl ze overspel pleegde. En die het triomfantelijk naar het tempelplein hebben gevoerd en er nou in het midden van de grote kring zetten. En tegen de Heere Jezus zeggen, nou vertel nou maar, wat moet er nou met haar gebeuren? De wet van Mozes zegt stenigen, vindt u dat nou ook? We hebben gelezen hoe de Heere Jezus erop reageert. Dat de Heere Jezus dat aanhoort en dat hij dan niks zegt. Omdat hij een stokje neemt of alleen maar met zijn vinger wat in het zand tekeningetjes maakt. En dan komt er een moment dat hij opkijkt en dan ziet hij al die mensen die staan er nog en ze wachten toch blijkbaar op een antwoord. En dan zegt de Heere Jezus terwijl hij die mensen daar aankijkt. Wie van u zonder zonde is? Die werpen de eerste steen. En dan gebeurt het, gemeente. Onder de ogen van de Heere Jezus. Bij dat ontdekkende spreken van de Heere Jezus. Als jij nou zonder zonde bent. Pak maar een steen, gooi maar. Als u nou zonder zonde bent. En jij, en u, en jij. En u hebt gelezen wat er dan gebeurt. Dan worden de mensen overtuigd in hun geweten. Merkt u wanneer? Onder dat spreken van de Heere Jezus. Onder de ogen van de Heere Jezus Christus. Die ogen. Die zo duidelijk maken dat ze dwars door je heen kijken. Die ogen van hem van wie het evangelie zegt dat hij weet wat in de mens is. En dan is er één verschil. De mensen die de Heere Jezus in Johannes 8 aankijkt, dat zijn de mensen die als getuigen bij een rechtszaak optreden. We lezen dan ook in die geschiedenis dat die mensen zich terug gaan trekken. De oudsten gaan eerst, dat zijn de mensen die blijkbaar toch zichzelf het beste kennen. En de jongsten gaan het laatste, maar ze gaan er allemaal vandoor. En zo kan het in de kerk inderdaad ook gebeuren, gemeente. Dat de Heere zo naar je toe komt met zijn woord. En dat de Heere zo je geweten raakt met zijn woord. En dat hij zo met zijn ogen kijkt dat je weet, nou weet hij wat er in het binnenste van mijn hart is. Dat je zegt, hier voel ik me niet meer op mijn gemak. Nou moet ik toch maar zien dat ik wegkom. Maar in zondag 23 kan dat niet, gemeente, want daar staan we zelf als beklaagden. Dat mij mijn geweten aanklaagt. En weet u, als dat gebeurt, gemeente, als we niet meer als getuigen bij de rechtszaak van een ander zijn, maar als we daar zelf als beklaagden staan, gemeente, en als de Heere met ons in het gericht gaat, dan kunnen we niet meer weglopen. Een beklaagde kan de rechtszaal niet verlaten als hij dat wil. Die is gearresteerd. En die staat daar. En die moet aanhoren wat de rechter tot hem zegt. Mijn geweten Dat is de taal van een gelovige die voor de rechter is gedaagd en die het heeft meegemaakt dat de boeken open gingen. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, die boeken van de rechter, dat is ons geweten. Kijk, en op het moment dat dat gebeurt, gemeente, dan zeggen we niet meer, we zijn allemaal zondaren. Kijk, dat weten we wel en dat zullen we in de kerk ook allemaal rustig beleiden. Heel vlak en heel oppervlakkig en heel gemakkelijk, maar daar koop je niks voor, gemeente. En dan moet je jezelf ook niet meer zoet blijven houden. We zijn allemaal zondaren. Het gaat erom dat ik leer zeggen, ik ben zondaar. En als de Heere dan inderdaad met zijn woord tot ons komt, gemeente, dan hebben wij geen aanklager meer nodig, geen officier van justitie die een requisitoor gaat houden. Want bij het ontdekkende licht van Gods woord en van Gods geest gaat dan ons geweten open, gemeente. En dat geweten dat verklaart, ik ben schuldig. Want ik heb geen gebod van God gehouden. En ik heb alle geboden van God overtreden met gedachten, met woorden, met werken, door bedrijf en door nalatigheid. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Robert Murray McShane, ik heb hem al zo vaak genoemd, maar ik krijg er niet genoeg van om hem te noemen, gemeente. Die heeft ervan gezongen in dat machtige gedicht, de Heere onze gerechtigheid. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn hart de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Want kijk, gemeente, als ik zo voor de Heere kom te staan, en de Heere komt tot me met al die eis. En de Heere die laat me horen al die vloeken. De vloeken van Gods wet. En dan gaat mijn geweten mij aanklagen. Dat ik aan geen van die eisen van God heb voldaan. Dat ik al die vloeken van Gods wet heb verdiend, omdat vervloekt is een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wie schuldig staat aan een van de geboden, die staat schuldig aan de hele wet. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, o God, ik ben schuldig, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. En dan gaat het me zoals het David ging toen Nathan bij hem kwam. Als dat alleen maar een woord van Nathan was geweest, jij bent die man. Als dat door Davids geweten niet was overgenomen, weet u wat er dan gebeurd was, gemeente? Dan had David gezegd, grijp die kerel. Sla hem dood. Maar nu kwam Gods geest mee in dat ontdekkende spreken, gij. En toen werd dat beaamd door het geweten van David. En toen moest hij zeggen, ik ben nergens te goed voor. En ik ben overal te slecht voor. Ik ben een strafwaardige. Ik ben een doemwaardige. Dan zegt iemand, dominee, moet het nou vanavond weer zo diep, gemeente? Het mag zo diep. En och, ik zou voor zo'n liefding willen dat u dat ging begrijpen en dat u deze dingen ging verstaan, gemeente. Dat het zo'n zegen is wanneer de Heere zo met zijn woord naar ons toekomt. En wanneer hij zo onze gewetens openlegt, gemeente, voor zijn heilig aangezicht. Want weet u, gemeente, als dat nou niet gebeurt en je kunt vanavond inderdaad je geweten toesluiten en je kunt je vanavond inderdaad tegen deze boodschap verzetten. Maar als het nou niet gebeurt, gemeente, dan gebeurt het als je voor de rechterstoel staat. En in de afgelopen week hebben we allemaal gezien dat niemand van ons de garantie heeft dat dat in de komende week niet gebeurt. Niemand. Want als ik voor die rechterstoel sta, zegt de Bijbel, dan worden de boeken geopend. En het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, die boeken, dat zijn de gewetens der mensen. Moet je nou eens indenken, gemeente, dat het dan voor het eerst gebeurt. Dat je voor die rechter van hemel en aarde staat en dat je altijd je geweten hebt toegesloten en dat je het altijd van je af hebt gewuifd. En dat je er dan komt te staan. En dat je geweten met kracht door God wordt geopend. En er is geen zin van de Heere meer die je ontkennen kunt. En er is geen zonde die de Heere noemt, die je ontkennen kunt. En je hebt op 1000 vragen niet één antwoord meer. En er is niemand die voor je tussentreedt. En dan de eeuwige vloek en dan eeuwig te moeten zeggen, zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Ja, zegt iemand, en als het nou gebeurt. En ik hoop dat het nou gebeurt, gemeente. En ik weet best dat ik dat niet in mijn macht heb. En dat dat maar goed is ook, gemeente. Maar wat zou het groot zijn wanneer de Heilige Geest vanavond met dit woord met kracht inging in het hart van een jongere en van een oudere. Je zegt nu, maar waar moet ik dan met die onrust naartoe? En waar moet ik dan met die schuld naartoe? En waar moet ik dan met die angst naartoe? Daar is maar één antwoord op, gemeente. En McShane die zingt het in datzelfde lied. Toen vluchtte ik tot Jezus. En daar hebt u nou helemaal de bedoeling van de Heere. Dat de Heere daarom door zijn woord en door zijn geest uw geweten wil openleggen. En dat de Heere daarom u wil ontdekken aan uzelf. En dat de Heere daarom wil laten zien wie u bent schuldig voor de rechter van hemel en aarde. En van levenden en van doden. Opdat u tot Jezus zou vluchten. Tot de enige bij wie genade voor zulke mensen te krijgen is. Tot die Heere die de vloek gedragen heeft die ik verdiende. Die de straf heeft ondergaan die ik moest ondergaan. Naar Jezus. Gena, o God, gena. Voor zo'n mens als ik. Die zoveel verknoeid en zoveel verprutst. Begrijpt u dat nou, gemeente? Anders heb je de Heere Jezus niet nodig. Ja, als een vriendelijke helper. Welk een vriend is onze Jezus? En zo vergeeft u me dat ik het een beetje zo zeg. Maar dan heb je de Heere Jezus niet nodig als een heiland die de vloek droeg. In jouw plaats en die de straf onderging in uw plaats. En die de dood inging om voor mij te sterven. Daarom zegt de catechismus verderop in een stuk van de dankbaarheid. Laat God ons die wet zo scherpelijk prediken. Opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer zullen leren kennen. Ons hoe langer hoe meer voor God zullen verootmoedigen. En hoe langer hoe meer de toevlucht zullen nemen tot de Heere Jezus Christus. Uitgedreven naar hem. Omdat er buiten hem alleen maar vloek is en bij hem alleen maar zegen. Opdat ik het bij hem zou leren, gemeente. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van schuld en zonde vrij. Als er vanavond iemand is wiens geweten gaat spreken, dan zeg ik gefeliciteerd, mijn broeder en zuster. Gefeliciteerd, mijn jongen en meisje. Want als je deze week zou moeten sterven en het gebeurt dan, dan is het te laat. Voor eeuwig. Ja, zegt u, en als dat dan gebeurt, ben ik dan van de aanklacht af. Och. Mijn leven lang mijn zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen, gemeente. Dat houdt ook in dat er mijn leven lang alle reden is voor mijn geweten om me te beschuldigen. Maar dan weet ik wel de weg die ik ermee moet gaan. Aan de voeten van het kruis, om daar elke keer weer dat machtige evangelie te horen. En mijn God sprak me vrij. Kijk, en als dan de Satan komt om je te beschuldigen, want die Satan, gemeente, is niet voor niks de duivel, zo gemeen als de zee diep is. Die zegt voor die tijd altijd maar, die zonde van jou, dat valt wel mee. Maar als die dingen in je leven gebeuren, dan zegt hij, en zie je nou wel, dacht je dat God met jou te maken wil hebben? Dan mag je die Satan ook naar de Heere Jezus verwijzen en zeggen, Satan, ik heb nou een advocaat. En je moet mijn zaken maar met hem bespreken. Dan druipt die duivel sissend en knarsetandend af, gemeente, omdat hij in de hemel niet meer kan en niet meer mag komen. Maar dan mag u zeggen, ik heb aan jou geen boodschap meer. Christus droeg de vloek voor mij. Kijk, gemeente, waar je dat nou leert, dan wordt dat ook merkbaar in de functionering van je geweten. Want u voelt wel aan, gemeente, en u weet dat hopelijk ook wel uit uw eigen ervaring, dat bij zulke mensen het geweten nou niet meer het einde van alle tegenspraak is, zodat ze het vertrouwen. Dat ze niet meer zeggen, en ik voel het zo, en ik denk zo, en ik zie het zo. Maar dat ze zich gebonden weten aan de genadeheerschappij van de Heer Jezus Christus. Die vrijgesproken is van de vloek van de wet, gemeente. Die zegt niet meer, ik ben mijn eigen baas en ik doe het zoals ik het zelf meen te moeten doen. Waar bemoeit die kerkenraad zich mee? Waar bemoeit die kerk zich mee? Ik weet zelf wel wat goed is. Nee, die komt tot de geloofsgehoorzaamheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan hoop ik dat u en jij daar geen vreemde aan bent. Als ik zeg, en dat is nou een proces in je leven aan het worden. En dan kom ik oudere mensen tegen die zeggen, dominee, weet je wat je dan leert? Dan ga je meer zonde in je leven zien. En je gaat minder zonde doen. Meer zonde zien. Want als ik zo heb gezien wat zonde is. En als ik zo heb gezien wie God in Christus is. Dan krijg ik een teer leven, gemeen. Dan word ik bang voor de zonde. En dan merk je, hey, er is in het leven van die mens wat veranderd. Eerst vroeg hij altijd maar, hoe ver kan ik nou gaan? Altijd maar weer proberen over die rand. Nee, dat natuurlijk net niet. Maar wel tot op de rand. En nu die van genade in zijn leven weet, nu vraagt hij, hoe kan ik nou de Heere behagen? Want hij wordt er bang van om de Heere verdriet te doen. En hij wordt bang voor de zonde. Omdat hij wel merkt dat die zonde het in zijn leven donker maakt. En dat dat niet altijd lukt. Dat leert me het leven van een David en van een Petrus wel. Waar onze Dordtse leerregels zeggen, dat hebben ze dan zelf ook ontdekt. Dat je door in zonde te vallen je geweten verwondt. En Petrus en David, ze hebben het gevoeld als een stuk pijn, tot in de botten toe. En David heeft ervan gezongen in Psalm 32, mijn beenderen werden verhouderd in mijn brullende ganse dag, want uw hand rukte zwaar op mij, en mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En als ik Petrus daar zie gaan, die goede vrijdag en die stille zaterdag en aan het begin van de paasmorgen met de duivel op zijn hielen, die zegt, dacht je nou werkelijk dat God met zo een te maken wilde hebben? Dan voel je wel aan, gemeente. Dat doe je niet meer voor je plezier. Je geweten verwondt. Paulus zegt, daarom oefen ik mij. Om altijd een onergerlijk geweten voor God te hebben. oefenen.
En ik hoef hier in Bunschoten niet te zeggen dat dat tijd kost. En dat dat moeite kost. En dat dat inspanning vraagt. Oefenen. Trainen om een onergerlijk geweten te hebben. Trainen. Doordat je je leven legt naast het woord van God. En doordat je de geboden van God legt naast je leven. En doordat je zegt, Heere, hoe wilt u het nou? Oefenen. Dan krijg je dat soort dingen als bij Jozef. Dat was ook een jongen van vlees en bloed. Die was ook al een tijd van huis en er hoefde geen haan naar te kraaien. Maar toen de vrouw van Potifar kwam, toen zei hij, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. Kijk, dat is een geoefend geweten. Dan zegt dat meisje tegen die jongen die verder wil gaan. Het is niet omdat ik het niet zou willen. Want ik hou van je. Maar God wil het niet. En zou ik God nou kwaad doen? God, die zo zijn genade aan mij heeft bewezen. Jongens en meisjes, dan kan je niet meer slapen. Als er wat tussen God en je inziet. Broeders en zusters, dan heb je geen rust meer. Als er een bepaalde zonde tussen God en je inzit. Maar dan zie je ook dat die oefening vrucht gaat dragen. En dat het geweten gescherpt wordt. En dan zie ik dat meisje naar de kerk komen. Dat altijd dacht, nou ja, als je er maar zit, geeft niet hoe je eruit ziet. Maar dat gaat verstaan dat ze voor Gods aangezicht komt. En dat gaat begrijpen, dat heeft ook met je uiterlijk te maken. Met je hart, ja zeker. Maar ook met je uit. En dan zie ik de dingen veranderen in het leven van een jongere die eerst dacht, ik kan dit ook wel. En ik kan daar ook nog wel aan meedoen. En dan zie ik het tv-kijkgedrag in de gezinnen veranderen. Dan zie ik wat veranderen in de omgang met de Heere. Dan komt er, zeiden ze vroeger, een teer leven. Een leven dat voor één ding bang is. God pijn te doen. God verdriet te doen. Het leven van een mens die zegt, Heere, daar ben ik nou op uit. En ik kan het niet in mijn eigen kracht. En ik ben nooit vertrouwd om los te lopen. Maar wilt u me nou verder helpen? U die mijn geweten hebt geopend. En die me hebt laten zien hoe erg de zonde is. Wilt u me het nou leren? Om voor uw aangezicht te leven in liefde tot u en tot uw dienst. Heere, hier ben ik. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk. Niet tot uw Heer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. en samen danken. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Heere, wat een zegen dat ge weet, en al is het soms, we zeggen het eerlijk, knap lastig. Wat een zegen als u het opent. En als u ons eraan ontdekt wie we zijn voor u. Als ooit blijkt dat u ons behoud zoekt, dan is het wel op dat moment. Dat we moeten belijden dat we de dood verdienen. Maar dat u zo naar ons zoekt. En ons zo uitdrijft tot de Heere Jezus. Wilt u het maar doen, Heer, in het hart en in het leven van ouderen en van jongeren. En geef dat zo dat leven vernieuwd mag worden. Opdat in onze gezinnen de vreugde en de rijkdom van uw dienst zichtbaar wordt. En onze omgeving het mag zien dat we anders doen omdat we anders zijn. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. U bent het waard, Heere. Zorg dan maar voor uw eigen werk. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. En wat er verder volgt, 84 van 119. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u die vrede die daar gekend wordt. Waar het geweten door het bloed van de Heere Jezus gereinigd is, om de levende God te dienen. Amen.